Goedemorgen, broeders en zusters. Bedankt Wilma. We hebben al heel wat uitgezongen wat ook in de boodschap terug gaat komen. Wat eigenlijk heel opmerkelijk is, want jullie hadden eigenlijk hier een andere spreker verwacht. Hè? Maar de voorbereidingen zijn dus in stilte, in het aangezicht van de Heer gedaan. Ja, en dan werkt hij. En dat mogen we ook deze ochtend ervaren. Vandaag wil ik met jullie nadenken over woorden die Paulus schrijft aan de gemeente in Filippi. Hij zit op dat moment in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En het liefst zou hij naar die gemeente toegegaan zijn om hen te ontmoeten, om uit te wisselen. Maar dat is op dat moment niet mogelijk. En toch wil hij contact met hen onderhouden. Nou, dat was in die tijd een brief schrijven, eer dat hij op de plaats van bestemming was, was even anders als tegenwoordig. Maar toch wil hij met hen uitwisselen over hun geloof in Jezus Christus, het functioneren als plaatselijke gemeente. Hij wil ze meer inzicht geven in de geestelijke werkelijkheid. En hij spoort hen aan om door te gaan op de weg en te volharden. En hij roept zijn broeders en zusters op, heel belangrijk, om eensgezind te blijven. Hij roept hen op om zich niet van de wijs te laten brengen. Niet door de dingen die zich in de natuurlijke wereld tegen hen keren. Maar vooral niet door de geestelijke weerstand. Door de geestelijke tegenstanders van de wijs te laten brengen. Om juist in die opstelling te volharden. Hij roept hen op zich op God te richten. In het besef wie hij is en wat hij kan bewerken. Wilt u met mij opzoeken? Filippenzen 2. En dan lezen we de verzen 12c en 13. Kort stukje. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Omdat het hem behaagt. Wat zegt Paulus enorm veel uit met deze paar woorden. En het is zaak dat we goed begrijpen wat hij met die woorden ook vanochtend tot ons wil zeggen. Want het onvolledig of het niet begrijpen van die woorden kan tot gevolg hebben dat de vijand ermee aan de haal gaat en er probeert mee zijn doel te bereiken. Hij is altijd bezig om Gods woord te verdraaien. Het zo uit te leggen dat je niet gaat begrijpen wat God met die woorden in jouw leven wil bewerken. En de vijand probeert daarmee jou bij alles wat God bedoelt vandaan te trekken. Zodat je maar niet gaat zien wat door die woorden voor jou mogelijk is. Jezus wil dat je de waarde van deze woorden volledig gaat ontdekken. Want het opent voor ons nieuwe mogelijkheden. Het stelt Jezus en daarmee ook ons in staat om te doen wat God wil. We kunnen dan doen wat God behaagt. Dan kan wat goed is in de ogen van God gestalte krijgen in ons leven. Het verheft je boven je vijanden. Jezus helpt je om die te overwinnen. Laten we met elkaar eens wat dieper ingaan op de woorden van Paulus. Blijf u inspannen voor uw redding. En waar denk je aan bij het lezen van deze woorden? Sommige mensen worden misschien al moe bij het lezen ervan. Inspanning. En ik moet al zoveel doen. Moet ik ook hier inspanning voor leveren? Moet ik inspanning leveren voor mijn redding? Hier probeert de vijand al zaken moeilijk te maken. Het klinkt als een oproep aan jou en mij om de handen uit de mouwen te steken en in actie te komen. Het klinkt alsof het van jou en mij afhangt. En in zekere zin is dat ook zo. Dat blijkt uit de betekenis van dit woord. Je inspannen is iets grondig doen, iets bewerken of uitwerken, iets teweeg brengen, iets tot stand brengen, iets gaan bereiken. Moet ik het dan doen? Moet ik mijn eigen redding bewerken? Hangt het dan van mij af? Hangt het van mijn inspanning af? Ik dacht juist dat Jezus mijn redding heeft bewerkt. Dat ik door genade redding uit zijn hand mag aannemen. Ja, dat is ook waar. Jezus heeft het rijk der duisternis en dood overwonnen, opdat jij en ik vanuit genade kunnen leven. Zijn overwinning is het fundament van onze redding. Beide zijn dus waar. Door genade ontvang je nieuw leven en het vraagt jouw inspanning om daadwerkelijk te leven zoals God bedoelt. Het woord inspannen kent namelijk nog een aantal betekenissen. Vormen. Iemand geschikt maken voor iets. Het hangt dus niet helemaal alleen van jou af. Jezus wil jou vormen. Hij wil je geschikt maken voor een leven naar Gods wil. En hij wil dat jouw leven vol is van recht en gerechtigheid. Maar dat gaat niet zomaar. Daar is een samenwerken met en een samengaan van Jezus en jou voor nodig. Maar Jezus verlangt er enorm naar om jouw leven te vormen. En hij wil je daarin ook tot voorbeeld zijn. Hij wil heel graag dat je leert leven zoals hij leeft. Maar wil jij dat ook? Wil jij ruim baan maken voor die koning Jezus? Besef dat jouw ontzag voor God de sleutel is tot dit leven. Stel je in ontzag open en ontvankelijk op voor de troon van God. Laat je vormen door Jezus en werk in alles samen met Hem. Jouw redding is dus de uitwerking van jouw samenwerken en van jouw samen wandelen met Jezus. Samen met Jezus bouwen op het fundament. Hij wil jouw fundament zijn. Hij wil de rots zijn waarop jouw huis, jouw leven wordt gebouwd. En Jezus doet zijn werk grondig. Hij geeft alles wat je nodig hebt. Hij houdt niets achter. Hij helpt je ook om alles wat niet uit God is weg te doen uit je leven. En ook daarin gaat hij grondig te werk. En leer van Jezus hoe je ook daarin zijn volgeling kan zijn. Leer radicaal zijn in het afleggen van alles wat niet uit God is. Maar leer ook radicaal zijn in het aandoen van alles wat Jezus je aanreikt. En ik vind het heel mooi dat Paulus aan deze oproep nog wat toevoegt. Hij wil namelijk heel duidelijk zijn. Hij wil dat je niet alleen beseft, maar het ook ten volle beleeft. Want het behaagt God dat dit tot stand komt in ons leven. Het is Gods schepping. Het is Gods plan met mens en schepping. Het is Gods plan met jouw leven. En het gaat om wat Hem behaagt. Wat Hij goed vindt voor jouw leven. En wat mooi dat God dit hele proces omvat. Hij omgeeft het met zijn trouw en goedheid. God heeft jouw heil op het oog. Dat is toch een hele geruststelling. Het behaagt Hem dat jij open wilt zijn voor al het goede wat Hij in je wil bewerken. En hoe zit het nou precies? Wie bepaalt er nou wat er in mijn leven gebeurt? Kan God bepalen wat ik wil? Heb ik dan geen vrije wil? En als ik dan een vrije wil heb, dan kan God toch niet bepalen wat ik wil? En als God toch bepaalt, wat heb ik dan nog te willen? Dat zijn van die vragen die je wel eens bezig kunnen houden. Ik geloof dat God de mens een vrije wil heeft gegeven. Ik geloof ook dat God in elk mens het verlangen naar het goede, het verlangen naar zijn schepper in het hart heeft gelegd. Je bent ervoor geschapen om voor en met God te leven. Je bent ertoe voorbestemd. In Efeziërs 1 vers 5 schrijft Paulus het als volgt. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Dat is een band van liefde en verlangen. Een wederzijds verlangen om voortdurend in elkaars nabijheid te zijn. Een hele hechte band van liefde en vertrouwen. Dicht bij elkaar zijn, omdat je dat graag wilt. God legt het verlangen naar het goede, het verlangen naar Hem in jouw hart. En wie wil nu niet het goede? Ik heb in mijn leven al heel wat mensen ontmoet en gesproken, maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen die niet op zoek was naar het goede. Die niet verlangde naar het goede. En begrijp me goed, dat wil niet zeggen dat mensen, en denk daarbij ook aan jezelf, daar ook altijd de juiste keuze in maken. Het is geen automatisme dat je ook altijd het goede kiest en doet. Soms verlang je wel naar het goede, maar overzie je gewoon niet alles. En dan kun je wel eens een verkeerde keuze maken. Dat gebeurt ons allemaal nog wel, denk ik. Er kunnen situaties zijn in je leven dat je van de ene verkeerde keuze als het ware in de volgende verkeerde keuze terechtkomt. Daar hoef je je niet voor te schamen. Dat is op zich ook niet zo erg. Het is wel belangrijk om steeds weer terug te vallen op dat verlangen naar het goede wat in je hart is. Laat dat verlangen in jou naar het goede van God niet overschaduwen. En stel je keuze bij als dat nodig is. Kom op een beslissing terug als je tot de ontdekking komt dat het niet de juiste keuze was. Keer terug naar dat oorspronkelijke verlangen in je hart. En verbind je dan opnieuw jouw verlangen naar het goede met het verlangen van God naar het goede. Dan komt het goed, ook al gaat het wel eens verkeerd. Dan kom je steeds weer terug bij jezelf en bij God. Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt, zegt Psalm 10 vers 5. En in Psalm 1 vers 3 lees je, alles wat hij doet komt tot bloei, komt tot ontplooiing, vertaalt Gerhard. Als Mozes van God de opdracht krijgt om voor hem een heiligdom te maken, krijgt hij daarvoor zeer gedetailleerde aanwijzingen. En in Exodus 31 vers 6 zegt God iets over de vaklieden. En in het hart van ieder die vakkundig is, heb ik wijsheid gegeven, zodat zij alles kunnen maken wat ik u geboden heb. Mooi. Want ik geloof dat we dat van toepassing mogen brengen op de mens in het algemeen. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En ik denk dat je dan mag stellen dat je vakkundig bent. Dat je goed geschapen bent. Dat je zelf goed bent en tot heel veel in staat bent. God heeft in jouw hart wijsheid gegeven, zodat je alles kan volbrengen wat Hij van je vraagt. Een wijsheid die je in staat stelt om dat te doen wat God behaagt. Het goede, het welgevallige en het volkomene, want dat is de wil van God volgens Romeinen 12 vers 2. En God legt niet alleen het verlangen daartoe in je hart, maar tegelijkertijd ook de wil en alle mogelijkheden om het uit te werken in je leven. Alles wat je onderneemt komt tot ontplooiing. Zul je dat nooit meer vergeten? Het leven naar Gods wil komt tot ontwikkeling. Het komt tot bloei. Jouw leven brengt vrucht voort. Het goede wat God voor jou bedoelt, wordt zichtbaar in wat je wilt en in hoe je leeft. In Galaten 5 lees je wat er gebeurt als God niet de bewerker van je willen en handelen is. Dat zijn niet zulke fraaie dingen. Daar wil ik ook niet mee bezig zijn. Ik wil me richten op wat de gevolgen zijn voor mijn leven als God wel de bewerker van mijn willen en handelen is. Want dan rijpt de vrucht van Gods geest in je leven. Dan ben je vol liefde, is je leven vol blijdschap en vreugde en ervaar je diepe vrede van God. Je bent een vredestichter, waar je ook komt. Je bent altijd vol geduld en vriendelijk. De goedheid die God jou geeft, gaat dan van jou uit naar de mensen om je heen. En jouw geloof in Jezus Christus wordt dan ook onwankelbaar. Wat is dat mooi? Hoe grondig is onze God bij het bedenken, het scheppen en het toerusten? Hij heeft aan alles gedacht. En hij denkt ook vandaag aan alles bij zijn werk in jouw leven. En wat een vertrouwen heeft God in zijn werk. Wat een vertrouwen heeft God in jou persoonlijk. Hij geeft je de keuze om gehoor te geven aan wat hij in je hart heeft gelegd. Hij geeft je het beheer over je eigen hart en verlangen. Hij dwingt je niet. Hij forceert niets. Hij nodigt je uit. Hij spreekt je aan. Doet een appel op jouw verlangen naar het goede. En God weet wat er aan goeds tot bloei en ontplooiing kan komen als je op die uitnodiging ingaat. En we zien dat op prachtige wijze in het leven van Jezus. Hij is de eerste mens die echt helemaal open is voor Gods wil. De eerste mens in wie God het willen en handelen teweeg heeft kunnen brengen. Als je naar de betekenis van het woord willen kijkt, zoals dat in de uitgangstekst staat, zie je daar een prachtige opbouw. Naast de betekenissen ten aanzien van de dagelijkse zaken, kent het uiteraard ook een betekenis die we geestelijk mogen verstaan. Het begint dus met die herkenbare betekenis als in gedachten hebben, verlangen, wensen, behagen hebben in iets, voornemens zijn iets te doen. Maar daar houdt het niet op. Het betekent ook ongehinderd en vrij tot besluit te komen. Om daadwerkelijk iets te doen met het verlangen wat in je hart is. Ik vond het heel mooi dat erbij staat dat je dat ongehinderd en vrij kan doen. Kort gezegd betekent het dat je kan en mag doen wat je wilt. Alles is mij geoorloofd, zegt Paulus, maar niet alles is nuttig. En dat sluit aan bij het en is gerelateerd met het willen. Je komt tot een besluit. Je besluit om het verlangen van je hart uit te werken. En daar maak je een hele duidelijke keuze in. Daar geef je de voorkeur aan. Je neemt zaken in handen. Je komt tot actie. Je gaat doen wat aan de orde is om te bereiken wat je graag wilt bereiken. Maar het heeft ook nog een andere betekenis. Het betekent ook uitverkoren worden voor een ambt. God roept jou om als een priester te functioneren in zijn heiligdom. Hij roept je om als een koning met Jezus te heersen over je vijanden. Hij roept je. Hij nodigt je daartoe uit. Maar jij bepaalt wat er in je hart is. Jij bepaalt wie er in je hart mag werken. God verlangt er intens naar dat je op die uitnodiging ingaat. Dat hij toegang krijgt tot je hart door Jezus Christus. En hij wil heel graag dat jij er de voorkeur aan geeft om hem toe te laten in je hart. Dat jij samen met Jezus in actie gaat komen. Je mag samen met Jezus uitwerken wat je in handen hebt genomen, in handen hebt gekregen van hem. En je gaat dragen wat je in je handen hebt genomen. Je gaat je toe-eigenen wat je hebt ontvangen van Jezus. Het zijn allemaal betekenissen die in het verlengde liggen van willen. Het betekent ook opheffen, optillen. Dat is de inspanning waar Paulus over spreekt. Maar het gaat nog een stap verder. Het betekent ook verheven worden, opgetild worden. En dat is het werk van de Heer in jou. Waar je het besluit neemt om in te gaan op de uitnodiging van Jezus en in handen neemt, je toe-eigent wat Hij je geeft, dan word je door Hem opgetild. Dan ervaar je dat Hij zijn werk in jou grondig doet en je uittilt boven alles wat je bezig wilt houden met onbelangrijke zaken. Met dingen die je vast willen houden op de aarde. Wat je in rondjes wil laten draaien zonder dat je maar een stapje verder komt. Zij zijn erop uit. Zij willen verhinderen dat Jezus jou verheft. Maar de kracht van Jezus is vele malen sterker. Hij heeft alles al overwonnen. En Hij verheft je letterlijk boven elke vijand. Je gaat de plaats innemen die Jezus voor je heeft bereid. En Hij geeft je alles in handen wat je nodig hebt. En Hij geeft je ook de kracht om het te dragen. Hij werkt in jou, maar je zou ook kunnen zeggen dat Hij je aan het werk zet. Hij werkt samen met je. Want Hij bewerkt niet alleen het willen, maar ook het handelen. Zijn actieve aanwezigheid maakt jou niet werkeloos. Integendeel, zou ik zeggen. Hij wil samen met jou het werk uitvoeren. De inspanning leveren die je redding bewerkt. En als je naar de betekenis van het woord werken kijkt, zie je heel veel herkenbare dingen. En daar hebben we allemaal dagelijks mee te maken. Werkzaam zijn, actief zijn, voor iemand werken, iemand helpen, dat zijn allemaal wel herkenbare dingen. Je komt ook zaken tegen als kracht uitoefenen, iets bewerken, maar ook in iemand werkzaam zijn, activiteit ontplooien, functioneren, zich manifesteren. En ik heb daar voor mezelf zich openbaren aan toegevoegd. En ik geloof dat met name deze laatste zaken duiden op het werk wat Jezus in jou en mij wil uitvoeren. Hij bewerkt leven Gods in ons. En het komt openbaar, hebben we gezongen. Hij openbaart zichzelf aan ons. Manifesteert zich als Heer, leidsman, maar ook als vriend en helper in de strijd. Juist als Heer van het leven, vorst van het leven, hebben we uitgezongen, wil Hij zich manifesteren en je verheffen boven al je vijanden. En Hij wil zich niet alleen aan jou openbaren, maar Hij wil ook door jou heen openbaar komen in deze tijd, op de plaats waar jij leeft. Hij wil zich met jou manifesteren en openbaren in hemel en op de aarde. Hij brengt als uitvoerder van Gods plan in jou en mij het willen en het handelen, het werken teweeg. Weet je wat er in het Grieks staat voor teweegbrengen? Daar lees je energeion en dat is verwant aan energeia. En daar is ons woord energie van afgeleid. En daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. Soms kun je bruisen van energie en bergen werk verzetten. Dan is niks te veel. Dan lijkt het of je alles aan kan. Maar ken je ook van die momenten dat het lijkt of je helemaal geen energie hebt? Dat je nergens aan toekomt? En als je al een begin hebt gemaakt, ben je heel snel moe en te moe om het verder te kunnen afwerken. Ken je dat ook? Of ben ik de enige die dat heeft? Jullie bruisen natuurlijk altijd van energie, hè? Energeion. Tijdens de voorbereiding moest ik bij het woord energie denken aan de zon. Vooral in het voorjaar, als de zon weer in kracht toeneemt, krijg je vanzelf weer zin en energie om dingen te doen. De natuur ontwaakt, alles komt weer tot bloei, gaat bloesem dragen, wat later weer vrucht wordt. En dan krijg je vanzelf energie om dingen te doen. De zon, de bron van licht en warmte. De bron van het leven. Zonder het licht van de zon is het leven niet mogelijk. De zon als bron van energie. De zon, het beeld van God. Zonder God geen leven. Zonder het licht en de warmte van God is leven niet mogelijk. toen ik daarmee bezig was, kwam ik op de vraag: hoe verhoudt zich dan de energie van de zon ten opzichte van de aarde? En als je daarmee aan de slag gaat, kom je dingen tegen die je bevattingsvermogen gewoon echt te boven gaan. Ik ga een paar dingen noemen. Ik hoop dat je het kan volgen. Elke seconde geeft de zon 1,9 kilo zonne-energie af. Ja, 1,9 kilo zonne-energie, wat is dat nou? Dat is 173.000 terawatt. Dat is 173 biljard joule. Dat is een 173 met 15 nullen daarachter. Dat zijn allemaal nog eenheden waar wij niet dagelijks mee bezig zijn. En het spreekt ook niet echt tot de verbeelding. Maar we gaan verder. Dat is ruim 48 miljard kilowattuur. Kijk, en dat is een begrip wat we wel een beetje kennen. Want in de meterkast, bij de meter, staat kilowattuur. En als je aan het eind van het jaar de rekening krijgt van de energiemaatschappij, dan staat daar ook keurig op hoeveel kilowattuur aan energie je verbruikt hebt. Maar de hoeveelheid, elke seconde 48 miljard kilowattuur. Hoeveel is dat wel niet? En wat kun je doen met zoveel energie? En ik zal proberen het in een herkenbaar perspectief weer te geven. Het totale jaarlijks energieverbruik van Nederland schommelt sinds 2006 zo'n beetje rond de 123 miljard kilowattuur. Dus ruwweg, elke 3 seconden geeft de zon genoeg energie af voor heel Nederland voor een heel jaar. Elke 3 seconden genoeg energie voor duizenden bedrijven, 18 miljoen mensen voor een heel jaar. Wat een kracht en wat een energie. En dan hebben we het nog maar over de zon in de natuurlijke wereld. Elke 3 seconden die enorme hoeveelheid energie. Probeer dat eens om te zetten. De zon als beeld van God. God, de ultieme bron van energie. God, de bron van licht, leven en warmte. Als de zon in de natuurlijke wereld al zoveel energie geeft om leven op een hele planeet mogelijk te maken, hoe groot is onze God dan? Ongelooflijk groot. Hoe groot is de energie die er voortdurend van God uitgaat ten bate van zijn schepping? En dan nog eens met name gericht op de kroon van zijn schepping, de mens, naar jou en mij. Ik kan het niet bevatten. Dat kun je ook niet bedenken. Daar kun je alleen maar een heilig ontzag voor hebben. Hij is zoveel meer dan wij kunnen bedenken. En hij geeft zoveel meer dan wij nodig hebben. Hij schiet nooit, maar dan ook nooit tekort. Alles, altijd is bij hem energie in ruime mate beschikbaar. Bij God is overvloed. Niet precies afgemeten, niet afgepast. Dit is wat je nodig hebt, dus dat krijg je ook en niet meer. Bij onze God is overvloed in alles, altijd. Amen? Daar raak je diep van onder de indruk. Dat brengt je tot dank en aanbidding. Zijn kracht brengt in wie zich daarvoor opent het willen en het werken teweeg. En daartoe legt hij zijn wijsheid in je hart. En naast deze wijsheid geeft hij dus de energie om te doen wat hij van ons vraagt. Heer, doe uw wil in mij, hebben we gezongen. Heer, leer mij doen wat u behaagt. Leer mij om uit te werken wat goed is voor ons. En we gaan daarin lijken op God, onze Schepper. We gaan daarin steeds meer lijken op Jezus in wie God alles heeft kunnen bewerken wat naar zijn wil is. God heeft in Jezus alles teweeg kunnen brengen om de mensheid een weg ten leven te bieden. Om ook jou en mij een hoopvolle toekomst te bieden. Redding, verlossing en een leven in vrijheid. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. En weet je wat zo mooi is? Dat in het Grieks voor het teweegbrengen wat van God uitgaat, hetzelfde grondwoord staat als voor het handelen van mensen. Hé, het werk van God in mensen, het werk van God in jou en mij, brengt in ons diezelfde werkzaamheid voort. Gods kracht en energie worden werkzaam in ons leven. Je ontvangt van God de wijsheid en de energie om te doen wat hij van je vraagt. En in het gaan doen van Gods wil, in het handelen naar zijn woorden, wordt dus niet alleen Gods energie actief en werkzaam, het gaat verder. Ook wij mogen op dezelfde wijze vol van energie zijn, worden en die ook uitstralen. Jij en ik, persoonlijk en samen als gemeente, worden we vol van Gods wijsheid. Stromen we vol van Gods energie. En we gaan bemerken dat we ons ongehinderd en vrij steeds meer voor die werkzaamheid van God kunnen openen. Jezus komt openbaar in zijn gemeente. Hij voert Gods plan uit in zijn gemeente met vaste hand. De gemeente handelt volledig naar de wil van God. Doet wat Jezus tot haar spreekt. En de profetische woorden van Jesaja zijn dan werkelijkheid geworden. Ik leg mijn woord in je mond en heb met de schaduw van mijn hand je bedekt, om de hemelen weer uit te spreiden en de aarde te grondvesten. Om weer tot Sion te zeggen, mijn gemeente ben jij. Jezus kan in en met ons bewerken wat God wil. En God wil dat zijn licht gaat schijnen in deze wereld. Dat de blijde boodschap van hoop en heil steeds duidelijker gaat klinken. De gemeente van Jezus Christus wordt daarmee zichtbaar in hemel en op de aarde. In Openbaring 12 vers 1 wordt de gemeente beschreven. En dat zijn heel bekende woorden die steeds opnieuw weer bemoedigen. Maar ook woorden die naarmate we de werkelijkheid ervan steeds verder naderen, een diepere betekenis krijgen. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. De gemeente, bekleed met de zon. De heerlijkheid en energie van God omstraalt zijn gemeente. In alles wat zij doet en alles wat zij namens God bewerkt, wordt daarmee de wil van God volvoerd. Het lichaam van Christus, de gemeente, is doortrokken van licht en wijsheid. En, wat mooi is, zij is volkomen bereidwillig. De gemeente gaat helemaal op in en mee met wat God in haar bewerkt. En de maan is onder haar voeten. Jezus Christus, de afstraling van Gods heerlijkheid, is onder haar voeten. Jezus Christus, de mens in wie Gods luister volledig openbaar is gekomen, is haar fundament. De gemeente wordt gedragen door Jezus Christus. God, de onuitputtelijke bron van licht, warmte en leven, voert Jezus samen met zijn gemeente uit wat God van haar vraagt. De gemeente van Jezus Christus. Jij en ik, vol van Gods energie. Vol van zijn levenskracht. En in die kracht is alles aanwezig om te leven. Om te doen wat God van je vraagt. Om te overwinnen over alles wat zich tegen Jezus en zijn gemeente keert. Deze kracht en energie maakt je onoverwinnelijk. Vlak voor zijn hemelvaart zegt Jezus tot zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Hij is vol van Gods energie en ook in staat om te doen wat God van hem vraagt. Alle macht in hemel en op aarde tot je beschikking hebben. Alle energie en mogelijkheden bezitten om te kunnen volbrengen waartoe je geroepen bent. En Jezus krijgt het tot zijn beschikking. En hij werkt ermee naar de wijsheid die God in zijn hart legt. En wat ik mooi vind is dat Jezus die kracht en energie richt op zijn gemeente. Op jou en mijn leven. Hij bewerkt met die energie in jou en mij het willen en het handelen. Het is tot opbouw van de gemeente. En het is prachtig om te zien hoe Jezus alles inzet tot opbouw van jou en mijn leven. Jezus is niet bezig met het rijk der duisternis, alles wat daar speelt, met strijd, met moeite. Nee, hij is gericht op jou en mijn leven. Ervaar je de levenskracht en energie die Jezus in jou legt? Dan mag je je de volgende vraag stellen. Wat doe ik met die energie? Waar zet ik die levenskracht en energie voor in? En waar is het op gericht? Werkt het in mij het verlangen om mee te werken met Jezus? Geef ik aan het werk van Jezus in mij de hoogste prioriteit? Maak die keuze. Pak het op. Geef er de voorkeur aan om op te nemen wat Jezus van je vraagt. En sluit je aan op die onuitputtelijke bron van kracht en energie. Neem op wat Jezus je aanreikt. Leer het te dragen. Span je daarvoor in en laat je door de Heer verheffen. Leer onderscheiden wat je ervan afhoudt om aangesloten te zijn op Jezus. Leer zien wat er aan de hand is als je niet wilt. Wie is er dan aan het werk? Als je merkt dat je zonder energie bent of dat je energie op andere zaken gericht is. Onderzoek je eigen hart. Wat wil ik? Waar wil ik zijn? Voor wie wil ik leven? Werk mee met Jezus en zet net als Hij al je energie in tot opbouw van jouw leven, tot opbouw van de gemeente. En ook hier geldt: zoek eerst Gods koninkrijk en al het andere krijg je bovendien. Er is meer dan voldoende energie bij de Heer. God wil je bekleden en helemaal vullen met zijn energie. En Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde om die wil van God te volvoeren. Waar? In jou. Als je ervoor kiest dat Jezus in jou het willen en het handelen mag bewerken, mag je weten dat je in geen enkel opzicht tekort zal komen of tekort zal schieten. Dan is er energie in overvloed voor alle aspecten van je leven. Broeders en zusters, ik bid dat jullie samen met mij de woorden van Paulus en zijn aansporing persoonlijk ter harte nemen. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Amen. Ik wil met u een lied zingen. Het is een lied, tegelijkertijd een gebed. Dus als u in staat bent, wil ik u vragen: ga daarbij staan en laat het vanuit het diepst van uw hart klinken als een bede naar onze Heer toe. Een gebed wat we allemaal van elkaar kunnen horen. 282. U wilt te doen met wijsheid en inzicht.